Goedemorgen. Af en toe zie ik wat bekende gezichten en sommige heb ik heel veel gezien de laatste tijd. Oh, dat is ook mooi. Nou, ik kan nog steeds bukken hoor, dus dat zo erg is het niet. Maar... ja, ik ben hier precies 50 meter vandaan ben ik geboren. Toen heette het nog Sint-Jans ziekenhuis. Ja, daar heb ik geen actieve herinnering meer aan. Om hem met de woorden van Rutte te spreken. En ik heb hier 35 jaar gewoond in Zaandam. Geboren en getogen en ik woonde ongeveer 300 meter hier verderop. Dus ik ken het, ja, toen sprak de Heer me aan en toen zijn we gaan verhuisd naar het nog steeds altijd mooie Amdijk. Dus dat is heel mooi. Ja, ik heb altijd goede herinneringen aan Zaandam. Vieren ze nog luilak hier ook, of niet? Ja? Oh, dat niet, wel. Ja, dat was altijd de strijd tussen de bepaalde buurten, dat weet ik nog goed. En dan gingen we naar de derde Pinksterdag naar de Purmerend. Om het eens goed te vieren een beetje. Ja, bokkie kopen heette dat. Ja, dat klopt. Ja, dus Zaandam, dat wist je nooit meer uit. Dat zit in je bloed. En nu wonen we in West-Friesland. Twee van mijn kinderen zijn trouwens hier ook geboren nog. Dus we hebben er drie. Dus ja, dat is een mooie tijd geweest. En nu ben ik hier in de Ichtersgemeente. Ik ben druk bezig met het CGI en kom je tegen mij en ik zeg overal al nieuwsbrief. Ik had meegenomen, maar dat hoeft helemaal niet, want jullie hebben er al genoeg. En dan heb ik een boekentafel daar al, een beetje. En ja, wat we mee bezig zijn is eigenlijk het werk onder Messiaanse Joden te promoten in Israël en te ondersteunen. En daarnaast ondersteunen we ook Arabische voorgangers. En die hebben het ontzettend moeilijk op dit moment. Dat zal ik u erbij zeggen. Want je bent Arabier. Je gelooft in de God van Israël. En je proclameert dat ook nog. Dat geeft heel wat druk bij mensen. Maar ze blijven vrijmoedig doorgaan. Dus dat is mooi. Voor de rest is er van alles aan de hand. Sinds 7 oktober had ik een spreekbeurt in Amsterdam. Messiaanse gemeente. En ik dacht dat ik een mooie preek had voorbereid. En toen reed ik erheen, had de autoradio aan. En halverwege de rit, toen heb ik de preek maar achterin de auto gegooid. Want ik denk, daar komt helemaal niks meer van terecht. 7 oktober. En toen sprak ik en er was achterin een raam. En toen zag ik twee politieagenten rondlopen. En toen dacht ik, wat doen die daar? Misschien mensen fout geparkeerd, dat heb je wel eens in Amsterdam. Maar ze waren toen meteen al bezig om te controleren alles wat met Israël te maken had, om dat te controleren. En dat komt dan heel dichtbij. En daar heb je dan mee te doen sinds die tijd. En ons werk, dat krijgt steeds meer belang, denk ik. Omdat we hebben niet alleen die Arabische gemeentes, maar we ondersteunen ook natuurlijk Messiaanse gemeentes. Nou, die maken een dramatische tijd door wat betreft het aantal bezoekers. Want de helft, of soms al 3/4 van de gemeente, die zit in het leger. Dus die hebben ze niet. Dus en sommige gemeenten zijn helemaal verhuisd. Zo'n gemeente in Sederot, waar we steun aan geven, die zijn voor het grootste deel allemaal verkast naar Eilat. Nou, daar zitten ze dan, koffertje mee. En daar gaan ze dan. Ik werk sinds 2018 bij het comité Gemeente Hulp Israël. En daarvoor zat ik 16 jaar bij de Arabische Wereldzending. En daar deden we projecten vanuit Nederland in Gaza. Ik ben heel veel in Gaza geweest, dus ik ken de situatie een beetje. Alhoewel het beeld is al totaal veranderd, wat ik zie op televisie, is totaal veranderd. Maar ik ken daar ook mensen. En ik heb af en toe eens app-contact met een van onze medewerksters daar in het project. Abir heet ze. En dan zeg ik, hoe is het? En dan krijg ik een heel kort berichtje terug. Terrible. Of zo, zulke kreten krijg ik terug. En ze woonden in Gaza-stad en ze zijn verhuisd naar Rafa. Nou, daar zit je dan. Je kan geen kant meer op. En ja, wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, dat is een dramatisch leven, dat ga ik u bijzeggen. Daarnaast, zoals ik al zei, die Messiaanse gemeentes, heel veel jonge mensen het leger in. En ja, die hebben ook allemaal vaders en moeders en opa's en oma's. En die zitten er ook wat hard vast. Wat gebeurt er allemaal? Zien we ze nog terug? Zien we ze niet terug? En in de wereld, ik begreep van Jan dat ze hadden gisteren een demonstratie hier in Zandam. Was het gisteren? Free. Oh. Nou ja, goed, dat zie je overal in Nederland. En niet alleen in Nederland, in heel veel delen van de wereld. De wereld is zo geworden, je bent of voor de Palestijnen, dan ben je tegen Israël. Of je bent voor de Israëlieten en dan ben je tegen de Palestijnen. Nou, dat is ongeveer het zwart-wit denken van onze mensheid. En ik had vlak na 7 oktober een interview, podcast, en toen vroegen ze, voor wie ben je nou eigenlijk, want je hebt 16 jaar in de Arabische Wereldzending gewerkt. En nou zit je bij het Comité Gemeente Hulp Israël, voor wie ben je nou? En toen zei ik ben voor mensen. En hoe ze eruit zien verder, dat maakt me allemaal niks uit. Maar je wordt als het ware gedwongen om een voor- of tegenpositie in te nemen. Nou, daar weiger ik aan mee te doen. Antisemitisme, dat neemt enorm toe, ook in Nederland. En ik dacht vanmorgen, ik heb hem toch maar meegenomen. Dat is dit boek. Even kijken of ik de goede kant heb. Andersom. Nou, u ziet het ongeveer, het is een talit, de omslag. Een gebedsdoek. En dat boek heb ik al een paar jaar in mijn bezit. En u ziet hoe dik het is. En hoe groot het is. En dan staat er op de eerste pagina, het begint met 6 miljoen. En dat is, ik moet het even vertalen, dit getal is onlosmakelijk verbonden aan het Joodse denken, 6 miljoen. En je hebt hier een aantal pagina's, 1250 sheets, dus dubbelzijdig. En op elke bladzij staat een aantal namen. 4800 keer het woord Jood. En als je aan het eind bent van het boek, dan lees je nog steeds de naam Jood. Je moet het na afloop, maar ik leg het dan bij de boekentafel neer, moet je er maar eens even kijken. En dan heb je 6 miljoen keer de naam Jood gelezen. En ik heb dat boek. En dan staat er onderaan, de voorpagina, and every single one was someone. Dus iedere naam Jood, dat was iemand. En daar moeten we aan denken. Nou, dat is het. We zijn het zo snel vergeten. Wat er allemaal gebeurd is. Wie is er wel eens iemand in Yad Vashem geweest? Oh, jullie zijn natuurlijk een reizend groepje, dat is waar. Nou, als je daar de eerste keer komt, dan loop je ademloos rond. Vooral als je in de Children Memorial bent geweest, dan moet je zakdoekjes meenemen. En Auschwitz, zijn mensen wel eens in Auschwitz geweest? Ook een aantal, ja. Nou, dat vergeet je ook nooit van je leven meer. Dan loop je daar rond en we waren met onze kinderen erheen. Nou, die hadden er. Toen zouden we nog naar Birkenau gaan. Toen zeiden ze al op drie, maar we gaan verder. Klaar. Dat geeft indruk. Maar zo kort van memorie zijn we als mensen. En zo kort van memorie, dan verandert ons denken weer allemaal. Nou, dat maakt het in onze tijd heel erg lastig. Ik begon in 2000 te werken bij de Arabische Wereldzending. Toen gebeurde er eigenlijk helemaal niks in de hele Arabische wereld niet. Ja, waar de 400 zendelingen internationaal daar zitten. En af en toe hadden ze een gesprekje met iemand. En de meeste van jullie die weten nog wel wat jullie deden op 11 september 2001. Ik kreeg een telefoontje. Iemand die zei dan tegen je, je moet maar even naar de televisie aanzetten. Je moet maar eens kijken of je hoorde het zelf. En dat heeft zo'n verandering gebracht in de wereld. En 11 september 2001, vanaf die tijd hadden we bij de Arabische Wereldzending, Arab World Ministries, hadden we de zendelingen maakten overuren. Er waren mensen die kwamen tot geloof, de mensen die wilden weten wat er in de Bijbel stond, de mensen wilden weten wie Jezus nou werkelijk was. En er is op dit moment, en dat is toen ontstaan, is een huisgemeente in Mekka. Dat zeiden we toen nog niet, maar dat durf ik nou wel te zeggen. Maar die is er nog steeds. En die groeit, en die groeit. En het is allemaal ondergronds, want je gaat in Mekka niet zeggen, hier heb je de Ichtersgemeente. Maar God is aan het werk. En het mooiste verhaal wat ik ooit hoorde is dat een zendeling had contact met een man. En die was tot geloof gekomen. Zit ik nog in de uitzending of niet? Oh, klinkt opeens wat anders. Maar die was tot geloof gekomen en die kwam op de computer, hadden ze chats met zendelingen en toen vertelde hij dat en hij vertelde iets over zijn huissituatie. En diezelfde zendeling kreeg een paar weken later contact met een vrouw en toen denk je, wat klinkt dat toch allemaal bekend wat die vrouw vertelt. En wat bleek nou, dat de man was tot geloof gekomen en de vrouw was tot geloof gekomen in het één huis. En ze wisten het van elkaar niet. Nou, dan krijg ik altijd, ik ben een beeldend denker. En dan zie ik die vrouw boven op de slaapkamer zitten, achter de computertje. En die man beneden, achter zijn computertje. En ondertussen zijn ze ook broer en zus geworden. Nou, en dat waren talloze verhalen. Er zijn, en dat heeft nooit in de krant gestaan, is nooit voor het journaal geweest. Maar er zijn miljoenen moslims tot geloof gekomen in die tijd. Ja, en dat gaat nog steeds door. Dat is het interessante ervan. En ik had die podcast waar ik het net over had, er werd gezegd, ja, maar Iran is de grote agressor achter alles wat er nu gebeurt. En dat is ook zo. Maar toen zei ik ook, weten jullie wel hoeveel mensen uit Iran tot geloof zijn gekomen? Het zijn miljoenen geweest. En we hebben hier in Nederland hebben 4 of 5 hele grote Iraanse kerken. Nou, die mensen zijn gevlucht. Maar er zijn ook kerken daar in Iran ontstaan, ondergronds. Er gebeurt van alles. En ondertussen, 75 jaar Israël, zouden ze gaan vieren, maar erg veel viering is er nu op het ogenblik niet. En dan zie ik al die mensen, die gaan door de geschiedenis heen met een koffertje, gaan ze weer onderweg. En van de ene plek naar de andere plek. Ja, ik stel af en toe ze vraag, maar wie heeft Anatevka wel eens gezien? Oh, dat zijn er ook heel wat. Ja. Ik ben toen met Renske, dat is mijn vrouw, zijn we naar Carré geweest. Toen was Henk Poort, die was Tefje. En degene die het niet gezien hebben, Tefje is een man die woont ergens in Rusland. En het is in de tijd van de pogroms. En hij heeft 4 dochters en hij bidt tot de eeuwige. Hij steekt altijd zijn handen in de lucht en dan zegt die eeuwige. En dan heeft hij het over zijn dochters die niet doen wat hij zegt. Wat klinkt dat toch allemaal bekend, hè? Op een gegeven moment moeten ze hun koffertje pakken. Want de soldaten komen eraan. Ze moeten worden verdreven uit hun dorp. En dan staat hij daar en dan zegt Tefje tot de eeuwige. En dat vergeet ik nooit meer. Hij stond met zijn handen in de lucht, Henk Poort, en die zegt, ik weet dat we een gezegend volk zijn, maar kunt u ons wat minder zegenen? En het is zo waar. Ooit, wat gebeurde er op de eerste Pinksterdag? Nee, de eerste Pinksterdag. Goed, hè? We gaan altijd naar Handelingen toe. Maar de eerste Pinksterdag, het volk Israël kwam uit Egypte vandaan. En 47 dagen na hun uittocht stonden ze voor een berg, moesten ze 3 dagen wachten. Het was de 50ste dag en toen stonden ze bij een berg. En toen werd openbaarde God zich aan het volk. En toen zei Mozes, die zei, ja, de Heer gaat ons uitzoeken, uitkiezen uit alle volkeren. En toen heeft het volk en masse gezegd, alles wat de Heer zegt zullen wij doen. Exodus 19. Dat is de eerste Pinksterdag. En die manifestaties die er zijn, die zie je later in Handelingen weer terug. Vuur, rook, vlammen en geluid. Maar die eerste Pinksterdag heeft het volk zich uitgesproken gezegd, ja, alles wat de Heer zegt zullen we doen. Met alle gevolgen van dien. Daar lopen ze vandaag nog steeds mee. Alles wat de Heer zegt zullen wij doen. Toen ik Israëlgangers, zijn jullie ook in Hebron geweest? Jij wel natuurlijk, ja. Ja. Ik was in Hebron en had je de grot van Machpela, groot gebouwd, Byzantijnse tijd. Ik neem jullie even mee. En dat is verdeeld, het gebouw, in een moskeegedeelte en een synagogegedeelte. En in het centrum van het gebouw, daar is 1 graftombe, dat is Abraham. Ligt daar. Alle aartsvaders en aartsmoeders liggen daar, behalve Rachel. Die is onderweg naar Bethlehem begraven. Nou, als je daar komt, en toen, dat was 1990 ergens. Toen stond ik daar en dan sta je bij de graf van Abraham. Aan de ene kant, dan heb je een keppeltje op en dan zie je door de tralies heen, want dat zijn van die dikke tralies, zie je de andere kant een man met een kiefer op en te bidden. Sta je aan de andere kant, de synagoge gedeelte, dan zie je aan de andere kant een man met een keppeltje op bidden of een vrouw met bedekt hoofd. En toen dacht ik, dat is precies waar het over gaat. Dat is het beeld door de hele Bijbel heen. Isaac staat aan die kant, Ismaël aan de andere kant en Abraham ligt in het midden. En ze kunnen elkaar wel zien, maar ze kunnen elkaar niet aanraken. Maar God heeft gezegd, ik ga die familie van jou, Abraham, die ga ik herstellen. En Ismaël heeft 4 zegeningen meegekregen in zijn leven. 4 zegeningen. En dat heb ik gezien. Er zijn tijdens 11 september, of vanaf 11 september 2001, er zijn Arabische mensen tot geloof gekomen en die praten over de God van Israël. En dat zijn er niet enkele, dat zijn er heel veel. God heeft een plan met Israël. Nou, dat moet je maar durven als je bekeerd bent uit de islam. En je zegt dan ook nog, God heeft een plan met is de God van Israël. En hij heeft een plan met Israël. Nou, dan moet je van goede huizen komen. Er zijn mensen vermoord om alleen die uitspraak. En ik zie dat nog steeds. En toen heb ik al geschreven over Gaza. En daarom dacht ik, als ik nou ga preken, dan ga ik het doen. From the border to the sea, Gaza will be free. Nou, dat is een andere tekst als je regelmatig op de Dam of ergens anders tegen. Dan gaat het from the river to the sea. Maar dat is niet waar. Het is Bijbels gegeven. En dat heb ik daar ontdekt, meegekregen. God gaat iets doen. Hij is, en we zongen dat net, even kijken, God maakt alles nieuw, zongen we. Nou, dat is ook zo. Dat zien we niet altijd, maar dat is wel zo. Hoe oud is deze jongen? 12. Ja, jong is geen goed antwoord op school, hè? Nee, ja, 11, 12, 13 jaar. Nou, dat is het dan. Deze jongen heeft zichzelf opgeblazen in een bus in Jeruzalem. En ik ben in het huis van zijn moeder geweest. Daar gingen we hulp geven. En toen hing niet deze foto, maar een gewone foto van die jongen in de kamer. En toen vroeg ik aan die moeder van, wie is dat? En ze zei, dat is mijn zoon. En ik kreeg al een beetje donkerbruin vermoeden dat er wat aan de hand was. En toen zegt ze, ik zeg, is hij hier? Nee, hij was hier niet meer. Hij is een martelaar geworden. Martelaar. En dat zei ze eigenlijk met vol trots. En toen ben ik door gaan vragen. En op een gegeven moment had ik een huilende moeder tegenover me zitten. Want ze was haar zoon kwijt. En dus je gaat in, je begint met trots, maar uiteindelijk komen de gevoelens van de mensen naar voren. Nou, dat is. Toen heb ik aan onze zendelingen die er zaten gevraagd, als er zo'n poster is, want die hangen daar overal, als je in Gaza komt, van allerlei martelaren die er zijn. Als er een foto van hem, een poster van hem is, dan wil ik die hebben. Die hangt al permanent vanaf 2000 of zo, 2005 of zo, hangt die op mijn kantoortje, boven me. En de laatste tijd kijk ik er weer heel veel naar. Want dan zeg ik, nou, als ik wat kan doen, dan wil ik er zijn voor je broertje, voor je zusje, voor je neefje, voor je nichtje. Om over Jezus te vertellen. Want daar is verlossing. God gaat iets herstellen. Als we de Gazastrook. Nou, ik moet nog een ander verhaaltje vertellen. Het is trouwens, wij hebben 3 kleinkinderen, sinds kort 3. En de oudste kleinzoon, hij heet Toby. En die woont in Lelystad. En Toby is bijbels gezien een Joods jongetje. Zijn vader is Jood. Dat is anders als de rabbinale. Dat is pas uit de middeleeuwen vandaan dat het ontstaat. Dat ze zeggen van het gaat via de moeder. Maar het is via de vader bijbels gezien. Hij verwekte die. Nou, je kent die geslachtsregisters wel. En Toby die zit op school en na 7 oktober toen zei hij tegen zijn moeder, onze dochter, ik ben een Joods jongetje. Ja, ze, je bent een Joods jongetje. Hij zei, daar durf ik niet over te praten op school. 9 jaar oud. En hij was van de week te logeren, daar hebben we het er weer eens een beetje over gehad. Maar het verwart hem. En dan komt zo de hele situatie komt nog dichterbij. Als opa en oma. From the border to the sea, Gaza will be free. In het gebied wat nu de Gazastrook is, daar woonden bijbels gezien. Tot Sargeus woonden daar Filistijnen. En wat zijn Filistijnen? Wat waren Filistijnen, zo moet ik het zeggen? Ja, die kwamen van Kreta of van Cyprus af. En dat was een zeevarend volk en die hebben zich daar genesteld. En ja, die hebben er altijd gewoond. En Joshua en het volk kregen de opdracht toen ze binnenkwamen, dat ze alle volkeren die daar woonden moesten verdrijven. Want het was hun land. En dat hebben ze een tijdje gedaan en op een gegeven moment zijn ze ermee gestopt. En als je thuis, ik geef jullie allemaal huiswerk mee trouwens. Als je Richter 2 vers 20 gaat lezen, dan zegt God, nou je hebt niet alles verdreven. En dan moet je er maar mee dealen. Dan moet je het ermee doen. Dus dat heeft Israël over zichzelf ja, min of meer heen getrokken. En ze hebben tot die tijd altijd heel veel, dat kan je door het hele boek Richteren trouwens heen lezen. De ene keer hadden ze vrede met de Filistijnen, de andere keer hadden ze weer oorlog met de Filistijnen. Het was altijd ja, plus of min. Je zou haast kunnen denken aan vandaag de dag. En daar heb je dan mee te maken. Misschien hebben jullie hem al eens gelezen. Maar als je Psalm 83 gaat lezen. O God, houd u niet stil en zwijg niet. En blijf niet werkeloos, o God. Want zie uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op. En ze smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Ze zeggen, kom laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. En ze hebben eengezins beraadslagd, tegen u een verbond gesloten. En de tenten van Edom, en dan gaat het allemaal verder, worden allemaal namen genoemd. En dan aan het eind van Psalm staat er dat. Vervolg hen zo met uw storm, verschrik hen door uw wervelwind, ontdek uw aangezicht met schande opdat, en dat is de oproep, opdat zij uw naam gaan zoeken, o Heere. Laten zij voor immer beschaamd worden en verschrikt worden, schaamrood worden en te gronde gaan, opdat ze weten dat alleen uw naam is Yahweh, de Allerhoogste over de ganse aarde. Dat staat daar in die psalmen geschreven en dat is zo actueel op het ogenblik. En die Filistijnen, die hebben er altijd huis gehouden. De ene keer ging het goed en de andere keer ging het slecht. Maar als ik, en wij werkten onder die Palestijnen, en als ik daar was bij Ben Gurion Airport, en dan werd ik er altijd uitgepikt. Dus ik zorgde altijd dat ik een uur eerder er was, want ik werkte onder de Palestijnen. Dan hadden ze het over Filistini. Dat is zowel in het Hebreeuws als in het Arabisch is hetzelfde woord eigenlijk, Filistini. En dan wilden ze altijd weten met wie ik contact had en zo. Dus ik zei altijd Ahmed en nou, noem maar op. Dus het Jan en Piet en Annemarie of zo, nou dat was het dan. Ik zeg, ik weet niet hoe ze heten. Maar dat woord Filistini, dat is ontstaan bij keizer Hadrianus. 200 jaar na Christus ongeveer, iets minder. En die gaf dat land Kanaan de scheldnaam Palestina. Nou, er wonen geen Filistijnen meer daar in Gaza. Ze noemen zich wel Palestijnen, Filistini. Maar het zijn Arabieren. Moet ik daar niet zo hard op zeggen, maar dat zeg ik hier wel. En dat is het verschil. Hoe kijken we ernaar? Amos spreekt over Filistijnen, Zefanja spreekt over Filistijnen, Jeremia spreekt over Filistijnen. En daarna lees je niks meer over Filistijnen. En nu neem ik jullie mee naar het gedeelte waar ik het over wil hebben, Zacharia. Hoofdstuk 9. Vanaf, ik had gezegd 4, maar ik begin bij 5. Je moet het thuis het hele hoofdstuk maar eens goed lezen. En vooraf, Ashkelon en Asdod, dat waren van oudsher zijn dat Filistijnse steden geweest. Dat is vandaag de dag zijn het Israëlische steden. Maar dat was toen niet zo. Nou, dan begint die profetie, want daar gaat het over. Zacharia krijgt dat beeld. 400 jaar voor Christus ongeveer. En Ashkelon zal het zien en vrezen. Ook Gaza. En dat zal hevig beven. En Ekron. Nou, Ekron vandaag de dag is een historische opgraafplaats. Bestaat niet meer de stad. Omdat zijn verwachting zal beschaamd worden. En dan zal de koning uit Gaza verdwijnen. En Ashkelon zal onbewoond zijn. En dan zal er een bastaardvolk in Ashdod wonen. En ik zal de trots van de Filistijnen uitroeien. En ik zal hem het bloed uit de mond verwijderen en de gruwelen van tussen zijn tanden. En dan zal ook hij overblijven voor onze God. Zodat hij zal zijn als een stamhoofd in Juda. Sommige vertalingen zeggen over Juda. En Ekron als een Jebusiet. En ik zal mij rondom mijn huis legeren. En een wacht tegen de heen en weer legers en geen onderdrukker zal meer tegen hen optrekken. Want nu zie ik het met mijn eigen ogen. Nou, zo'n profeet, je moet niet willen dat je een profeet was. Want je krijgt beelden te zien en daar moest je wat mee doen. Je wist helemaal niet hoe dat in elkaar zat. Maar hij spreekt dat uit. En hij spreekt dat uit en dan zegt hij, hij spreekt niet meer over Filistijnen, hij spreekt alleen over de trots van de Filistijnen. En over een bastaardvolk. En wat is een bastaard? Dat is iemand die iets is wat hij niet is. Komt uit een ander bloed vandaan. Het is zo belangrijk om te laten zien dat je kan jezelf wel Filistini noemen, maar je bent een Arabier. Dus dat is wat anders. Je trekt je wel het lot aan van die Filistijnen, maar je bent het niet. En je woont daar. En deze profetie is nog nooit uitgekomen. Is nog nooit verwezenlijkt. Want er staat er, en ik zal die trots, die Filistijnse trots zal ik uitroeien, zegt de Heer. En dat moet Zacharia die moet dat uitspreken. De trots uitroeien. En ik zal hem het bloed uit de mond verwijderen. En een gruwelen van tussen zijn tanden. Nou, dat duidt helemaal op het geweld. Het moorddadige. Het meest vreselijk wat er is. Dat gaat God verwijderen. weghalen. En dan zal ik ook overblijven voor onze God. En dan wordt hij een stamhoofd in Juda of over Juda. En Ekron als een Jebusiet. En een Jebusiet, dat is de oorspronkelijke inwoner van Jeruzalem. Zien jullie het beeld een beetje? En ik denk dat dit het begin, misschien wel het einde is. Of het einde, de openbaring van deze profetie. We leven in een interessante tijd. Gaza, dat betekent versterkte stad of vesting. En God is daarmee bezig. Weten jullie dat er mensen tot geloof komen vandaag de dag in Gaza? En die geruchten worden, nou het zijn geen geruchten, ik hoor het uit betrouwbare kringen. Het wordt steeds groter en groter. Er komen mensen tot geloof. En wat zien ze? Ze zien de verheerlijkte Jezus in dromen, in visioenen. En dan denk ik weer helemaal terug aan 11 september 2001. Gebeurde precies hetzelfde. God heeft geen televisies nodig. God heeft geen dingen nodig. God gebruikt en gaat zijn eigen weg. Er zijn zelfs Palestijnen, om dat woord maar te gebruiken, die tot geloof komen, die geven zich nu over aan het leger in Israël. Want ze kunnen niet meer leven daar. Want ze willen getuigen. Nou, dat moet je daar niet doen op dat moment. Maar het gebeurt wel. God is aan het werk. Een ander ding is, en dat is net zo mooi, er zijn heel veel jonge mensen het leger ingegaan. Ook uit die Messiaanse gemeentes. Het heerst een beetje, dus ik heb het ook. Weet je, bij kleinkinderen, dan komen ze langs en dan krijg je het er zelf mee. En die liggen in een tent, op een plek ergens. Jonge mensen, Messiaans gelovig. En ze liggen in een tent met seculiere Joden, orthodoxe, ultra-orthodoxe. En ze hebben maar één doel. Ja, we zitten in het leger. En die getuigen ook weer van hun geloof in Jezus. En er komen dus andere soldaten komen tot geloof. God heeft geen grote dingen nodig. Hij heeft mensen nodig. Mensen zoals jij, ik. Om te getuigen van je liefde van God. En dan gaat hij aan het werk. God heeft geen grote tanks nodig. En dat vind ik altijd zo mooi. Als je het boek Richteren leest, dan heb je die. En dan is er een Sisera, die heeft 900 ijzeren strijdwagens. Nou, het meest high-tech wat je in die tijd kon hebben. En dat was onoverwinnelijk. En die Sisera, daar gebeurt van alles. En de Heere God zegt tegen een vrouw, Deborah, ik heb je nodig. En later zegt hij dat tegen Jael. Eén vrouw en nog een vrouw. En zo wordt Sisera met zijn 900 strijdwagens overwonnen. God gebruikt simpele mensen zoals jij en ik om iets tot stand te brengen, iets te vertellen. God gaat herstellen. Zacharia 9 is gaande op dit moment, daar ben ik absoluut van overtuigd. En er komen mensen tot geloof. Voor wie is Jezus eigenlijk gekomen? Op aarde? Ja, dat hoor ik steeds, hè? Voor allemaal. Hij staat voor een huis en dan zegt hij, ik ben alleen gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Matteüs 15, kan je teruglezen. En wat voor huis staat hij voor? Nou komt de quizvraag, echte quizvraag, hè? Hij staat voor een huis van een Canaanitische vrouw. Haar dochter is bezeten. En er wordt aan Jezus gevraagd of hij die dochter wil genezen. En hij zegt, nee, ik ben alleen gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Maar hij gaat naar binnen, geneest die dochter. En hij zegt, ik heb een groot geloof gevonden bij die vrouw. Zien jullie het beeld een beetje? Hij gebruikt Israël, daar is hij voor gekomen, het volk weer recht te zetten. Op zijn plaats te zetten. Alles wat de Heere zegt, zullen wij doen. Nou, dat is niet altijd het geval geweest. Terecht zei je van, je hoeft het er niet altijd mee eens te zijn wat Israël doet. Maar ze zijn wel uitgekozen. En dat zegt hij dus in het huis van die Canaanitische vrouw. Later heeft hij, of eerder, dat weet ik niet precies in het tijdschema, maar dan heeft hij nog een gesprek. Dan staat er in de bij, hij moest naar de Samaritanen gaan. Daar staat met nadruk, ook in het Hebreeuws staat het zo, hij moest. En dan heeft hij ontmoeting met die Samaritaanse vrouw, bij de put van Jacob. Ook interessant. En daar heeft hij die ontmoeting met die Samaritaanse vrouw. Nou, daar kan je van alles over schrijven. Goede tijden, slechte tijden, past er ook goed in. Maar hij heeft een gesprek met haar. En later in Handelingen lees je dat er heel veel Samaritanen tot geloof zijn gekomen. Door dat ene gesprekje. Er zijn wat gedachten over. Sommige rabbijnen zeggen, ja, Keturen was Hagar weer. En anderen zeggen, nee, dat was een hele andere vrouw. En de tweede, die volg ik wel. Uit Noach en de zonen van Noach, hoeveel volkeren zijn eruit voortgekomen? 70 hoor ik ergens roepen. Nou, nee hoor, 70, meer hoeft er niet geboden te worden. Nee. 70 volkeren. En uit die 70 volkeren heeft God één volkje gekozen. Het kleinste volkje wat er is, zegt Mozes later in Deuteronomium. Het nietigste volkje. Met als doel om die andere 69 volkeren te bereiken. Dat is hun opdracht. Nou, dat wordt ze niet altijd in dank afgenomen. Door de eeuwen heen. Ik heb thuis een boek. Twee eigenlijk. Geim Potok. Omzwervingen. Jij knikt, dus je hebt hem ook op je boekenkast staan. En ze werden verstrooid onder de volkeren. Werner Keller. Nou, die moet je niet voor het slapen gaan lezen, die boeken. Want dat gaat over de tocht van Israël door de eeuwen heen. Door de volkeren heen. En wat er allemaal met ze gebeurd is. Daar word je niet vrolijk van. 70 volkeren. Sarah komt uit Sem vandaan. Hagar komt uit Gam vandaan. En volgens de rabbijnse overlevering komt Ketura uit Javed vandaan. Abraham, in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Zie je het beeld? En dat gebeurt er allemaal. God is bezig om al die volkeren, zelfs de mensen in Zaandam, te bereiken. En Jezus moest naar die Samaritaanse vrouw. Hij had een gesprek met die Canaanitische vrouw. En hij komt terug op die Olijfberg. En dan gaat hij alle volkeren tot zich roepen. En dan gaat hij ze allemaal weer een plek geven. Openbaring. Het boek Openbaring laat zien. Hij gaat de volkeren weer richten. Recht zetten. Op de plek neerzetten. Nou, dat is wat er gaat gebeuren. We zijn allemaal verstrooid. En de een komt hier vandaan, de ander komt daar vandaan. En sommigen weten niet eens meer waar ze vandaan komen. Ik weet gelukkig nog wel dat ik uit Zaandam vandaan kom, dus dat scheelt. Maar God is aan het werk. Ik heb een eigen werk meegenomen. Ik heb een handtekening eronder gezet. Dus als er een goed bod komt, dan mag je hem hebben, die tekening. Maar het volk Israël, even kijken, ik moet het een beetje laten zien. De camera. Ja, maar zij maakt foto's. Dus het volk Israël die kwam wonen waar? Onder Jacob eigenlijk, onder Jozef. Het is me net u bekijkt. In het land Goshen. En de naam Goshen betekent toenadering. Als je het over de Heer Jezus wil lezen, dan moet je die gedeelte over Jozef gaan lezen in de Bijbel. Ik zeg altijd, Genesis is het meest profetische boek wat er is. Maar dan trekken ze uit en dan moeten ze vanuit Goshen, ja ik zit goed, moeten ze die kant op. Zien jullie het allemaal? Weet je? En dan staat er, hebben jullie die film gezien van de uittocht of de Exodus? Ja, er zijn er verschillende versies van, dat weet ik. Ja, de 10 geboden wordt het ook wel genoemd. Maar dan moet Mozes zijn staf uitstrekken. En dan splijt het water. En waar begint de splijting van het water? In die films altijd, bij Mozes. Maar er staat hier dat God even kijken, Exodus 14. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee. En de Heere deed de zee de hele nacht door een sterke oostenwind wegvloeien en maakte haar droog. En die sterke oostenwind komt van die kant. Dus de tegenovergestelde richting als het volk ging. En toen ik dat voor het eerst ontdekte, dacht ik, ja, dat is precies het beeld wat wij persoonlijk wel eens meemaken. Dat we bidden voor een oplossing. En dan zeg je, ja, je moet geduld hebben, want God gaat ook iets doen, maar die is al lang al bezig om het tot stand te brengen. Maar van de andere kant af. Het is de sterke oostenwind. In de Bijbel staat de Ruach Kedem. En de Ruach, dat is de Hebreeuwse naam voor geest, adem. En Kedem, dat is van de oertijd. De geest van de oertijd, die blaast die kant het pad. En het volk staat daar met de rug tegen de muur. Wanneer gaat die splijting af? En ondertussen komen die Egyptenaren eraan. En God gaat dat oplossen. Die is ermee aan het werk. Heeft God een hekel aan Egyptenaren? Nee, hij heeft geen hekel aan Egyptenaren. Heeft God een hekel aan Gazanen? God heeft wel iets tegen het systeem van Egypte. Want er staat namelijk dat de wateren weer toevloeien. En dan staat er geschreven, en in onze Bijbel staat het meeste, en de Egyptenaren werden verzwolgen. Er staat er niet, de Egyptenaren. Er staat, en Egypte werd verzwolgen. God gaat het systeem veranderen. God is bezig met volkeren. Hij heeft niks tegen mensen. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij... Nou, Johannes 3 vers 16. Want hij wil dat niemand verloren gaat. Dat is zijn uitgangspunt. En hij wil dat Gazanen tot geloof komen. Hij wil dat Egyptenaren tot... mensen uit Andijk tot geloof komen. En Zandam. Dat wil hij. Dat is zijn hart. God is bezig om dat te stellen waar we van zongen. Hij gaat alles vernieuwen. Ja, dat is zeker stilte voor de storm. Ik ben even op zoek naar het boek Prediker, dus daarom. Maar dan ben je altijd snel voorbij. Jullie hebben nog wel even geduld, hè? Dat maakt het sneller. Lees u het boek Prediker wel eens? Dat is ook zo actueel. Nou, er zit gewoon een dingetje tussen. Ja, dan moet je niet om lachen. Daarom heb ik die dingetjes ook in mijn Bijbel zitten. Prediker 3. Vanaf vers 14. Ik heb ingezien, zegt de prediker, dat al wat God doet voor eeuwig is. Daaraan hoeft men, wij, niets toe te doen. En daar hoeven we niks voor af te doen. En God doet het, opdat men voor zijn aangezicht vreze. Wat is, was reeds lang, en wat zijn zal, is reeds lang geweest. En dan staat er een tekst, daar kan je eeuwig over nadenken. Misschien is het, en God zoekt weer op wat voorbij gegaan is. God zoekt weer op wat voorbij gegaan is. Wij mensen kunnen van alles, en God zoekt weer op wat voorbij gegaan is. En ik heb een mooi artikel gelezen van een predikant, die ging naar Australië toe. En wij hebben een dochter in Nieuw-Zeeland wonen. Die wilde zo ver mogelijk bij de ouders weg. En dan ga je erheen en dan vlieg je tegen de tijd in. En die predikant, die zit in het vliegtuig en die schrijft een artikel over. En hij leest dit gedeelte in de Bijbel, Prediker. En toen had hij in zijn artikel geschreven, en misschien vliegt God ook wel tegen de tijd in. Hij zoekt weer op wat voorbij gegaan is. En toen maakte hij een eindquote, die vond ik zo mooi. En misschien haalt hij ons nog wel in ook. In Prediker 3 vers 15 zegt dat. God zoekt weer op wat voorbij gegaan is. Dat is het mooie. God is bezig met zijn werk. En het gaat allemaal volgens zijn plan. We hoeven ons niet zo druk te maken over al die dingen wat ons toekomt. We mogen er wel over vertellen, over onze liefde met God. En waar hij mee bezig is. En God zoekt weer op wat voorbij gegaan is. Vader in de hemel, we danken u voor wie u bent. We danken u voor uw liefde, trouw en goedheid. Heer, en we danken u voor ja, dat u gaat vernieuwen, zoals we zingen. U gaat alles nieuw maken. Heer, en we zien uit naar die dag. We zien uit naar die grote vernieuwing, die grote renovatie op deze wereld. Wilt u ons zegenen daarin? Wilt u ons een plek geven daarin? Wilt u ons bemoedigen daarin? En zoals we zongen, dat we er mogen zijn voor onze families, voor onze vrienden, de buren die we hebben. Heer, en dat we iets mogen ja, uitstralen van uw grote liefde. Heer, en we bidden voor al die jonge mensen die in het leger zitten in Israël. Voor de vaders en moeders die achtergebleven zijn, voor de opa's en oma's die achtergebleven zijn. De vrienden. Heer, wilt u ze erbij zijn? Maakt u het kort daar, die hele strijd. Heer, we bidden ook voor de mensen in Gaza. Wilt u zich meer en meer openbaren? En misschien gebeurt er wel veel meer als wij weten. Dat er mensen u gaan zien, Heer Jezus, als de verheerlijkte verlosser van deze wereld. Heer, en dank u wel dat u, ja, dat u geen grote dingen nodig heeft. U openbaart zichzelf. En dat is meer dan genoeg. Heer, en zo mogen we bidden voor dat die 2 miljoen mensen die daar in Gaza opgepropt zitten en in dreiging leven, dat ze u gaan zien als de verheerlijkte verlosser. Heer, en we bidden voor ons eigen land dat we er mogen zijn. We bidden voor de kerken, gemeentes die er zijn, dat ze meer en meer van u durven te getuigen. Heer, en we bidden voor onze regering en voor regeringen op deze wereld. Heer, en voor al die mensen die in nood leven, Rusland, Oekraïne, noem het maar op. Heer, de wereld is in nood. En zoals u laat zeggen in de Bijbel, maar de wereld is in barensnood. Dus er komt een geboorte. En daar zien we naar uit. Wilt u ons zo nabij zijn in Jezus' naam, mogen we dat bidden. Amen.